Gemeente, namens uw kerkraad zijn er de volgende mededelingen. Morgenavond is er weer verkoop van collectebonnen. Donderdagavond is er cursus geestelijke vorming. Dominee A. Langeweg uit Barendrecht hoopt te spreken over het thema de vrezen des Heren. De avond wordt gehouden in de Rehobothkerk en begint om 7:45. De biddagcollecte heeft opgebracht €26.297,50 na de Heren. Dank aan allen die hun gave hebben gegeven, zegt de kerkraad. Op de mansledenvergadering zijn gekozen tot ouderling de broeders ABC van Dis, HL Groeneboom en C. Hartman. Met dankbaarheid mogen we u meedelen dat alle broeders de benoeming mochten aanvaarden. Bij de inzameling van uw gaven zijn er twee rondgangen. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de zending. Tot zover deze mededelingen en voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met Psalm 146, de versen 1 en 3. Psalm 146, vers 1. Prijs de Heere met blijde galmen. En ook vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En wat er volgt in Psalm 146, vers 1 en 3. Ook vanmorgen worden we voor de spiegel van Gods heilige wet geplaatst. Na het horen van Gods wet zingen we, ook met het oog op de tekst van vanmorgen, uit Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, dus zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Psalm 119, vers 65, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte deze woorden in Markus 12 als volgt samen: Hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelve. Er is geen ander gebod groter dan deze. lezen we nu verder uit het woord van God. We openen de Bijbel nu in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar Lucas. En we lezen daaruit hoofdstuk 11, de versen 14 tot en met 28. Dus de schriftlezing is Lucas 11, van vers 14 tot en met vers 28. En hij, dat is de Heer Jezus, wierp een duivel uit en die was stom. En het geschiedde als de duivel uitgevaren was, dat de stomme sprak en de scharen verwonderden zich. Maar sommigen van hen zeiden, hij werpt de duivelen uit door Beelzebul, de overste der duivelen. En anderen hem verzoekende begeerden van hem een teken uit de hemel. Maar hij, kennende hun gedachten, zeide tot hen, een ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En een huis tegen zichzelf verdeeld zijnde, valt. Indien nu ook de Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn rijk bestaan? Terwijl gij zegt dat ik door Beelzebul de duivelen uitwerp. En indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wie werpen uw zonen ze uit? Daarom zullen deze uw rechters zijn. Maar indien ik door de vinger Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Maar als een daarover komt die sterker is dan hij en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting waar hij op vertrouwde en deelt zijn roof uit. Wie niet met mij is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Wanneer de onreine geest van de mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust. En die niet vindende, zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis waar ik uitgevaren ben. En komende vindt hij het met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf is. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. En het geschiedde als hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw, de stem verheffende uit de scharen, tot hem zeide, zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij hebt gezogen. Maar hij zeide, ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Tot zover de lezing uit het woord van God. En gemeente, ik bedien u op deze derde Lijdenszondag het woord van God uit het voorgelezen schriftgedeelte, het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 11. En dan hoorden we aan het einde van de schriftlezing over een vrouw die we alleen in dit evangelie tegenkomen. En daarover gaat de preek van morgen over. De tekst is dus Lucas 11, vers 27 en 28. Ik lees die versen nog een keer voor. En het geschiedde, als hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw, de stem verheffende uit de scharen, tot hem zeide, zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij hebt gezogen. Maar hij zeide, ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Tot zover de tekstwoorden. Maar gemeente, voor we daarnaar luisteren, bidden we de Heere eerst om een gezegende dienst, om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden voor de kleine Boas Groteboer, die opnieuw aan zijn linkerhand geopereerd zal worden. We bidden ook voor onze zuster Wilma Witte. Komende week zal er gestart worden met chemobehandeling en een immuuntherapie ter behandeling van de vastgestelde longkanker. We danken de Heere samen met broeder Hobbel, die na de operatie weer thuis mocht komen. Hij wil de Heere danken dat hij hem gespaard en bewaard hebt. We zullen ook bidden voor verder herstel. Laten we de Heere bidden en danken. Aan het begin van deze zondag, Heere, komen wij tot u in het gebed. En we doen dat als gemeente in deze eredienst die u ons geeft. Want het zijn geen mensen, maar u bent het, de heilige, genadige, rechtvaardige God die ons samen roept en samenbrengt rond uw woord dat eeuwig blijft. En dan past het ons allereerst u, de drie enige God, daarvoor hartelijk te danken dat u gedragen hebt en gespaard, in tegenstelling tot anderen die u uit het leven hebt weggenomen. Dat onderscheidt ons met hen. Dat wij hier mogen zijn in de kerk, of dat we thuis of op een andere plaats met deze dienst verbonden zijn, maar dat we samen zijn verzameld rond uw woord en dat we zo uw naam mogen aanroepen aan het begin van een nieuwe week. Dat we tot u mogen spreken, u die de tijden omspant, u die alles geschapen hebt en nog in uw hand houdt. Ja, dan is er alle reden om u te loven. En zingend deden we dat al. Prijs de Heere, met blijde galmen, gij mijn ziel hebt ruime stof. En in het bijzonder mogen we dat wel doen vanwege de woorden van zaligheid die u ook vanmorgen aan ons hart wilt leggen. Zaligheid voor rampzaligen. Recht voor onrechtvaardigen, genade voor goddelozen. En Heere, dat moeten wij u eerlijk bekennen. Goddelozen, dat zijn we. Geef dat we het persoonlijk ook voor uw heilig aangezicht erkennen en belijden. Opnieuw klonken de woorden van uw heilige wet. Die woorden waardoor u aanwijst wie we zijn voor u. O Heere, geef het ontdekkende licht van uw heilige geest. Dat we de eerste keer in ons leven onze zonden voor u zullen belijden. Dat we zullen roepen om genade. Maar ook steeds opnieuw. Ook uw kinderen. Heere, geef hen ook dat roepen om genade. Als er van onze heiligmaking soms zo weinig terechtkomt aan onze kant. Dat we dan opnieuw tot u zullen vluchten. Ja, dat we de zekerheid van het geloof niet zullen zoeken in onszelf of in bijzonderheden buiten uw woord om, maar dat we opnieuw mogen rusten in en op uw woord. Want dat klinkt vanmorgen toch, in het bijzonder dat u zalig spreekt, degene die het woord van u horen en het ook bewaren. En dan niet bewaren als een schat achter slot en grendel, maar dat we uw woord en uw zoon ook zullen aanbidden, zullen geloven, dat het woord ons geestelijke en dagelijkse leven zal bepalen. En dat u geen genoegen neemt met een buitenkant bekering, een opgeknapt huis zonder Christus. Heere, zegent u daartoe uw woord deze morgen. Uw woord waardoor u wilt aansporen om u te zoeken en tot u te roepen, zoals Jacob dat deed. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Heere, zo bidden we u voor de hele gemeente. Ook voor onze jongens en meisjes, die er ook weer zijn. Heere, geef dat ook zij de preek zullen begrijpen over die vrouw die zomaar midden tussen de mensen roept, maar aan wie u, Heere Jezus Christus, ook een les wilt leren. Een les die ook voor hen belangrijk is. Heere, dat bidden we u ook voor onze jongeren. Laten ze toch vooral gevoed mogen worden door uw woord. En niet door allerlei stemmen van deze wereld of van een godsdienstige wereld die wegdrijft van het eenvoudig Bijbels spreken. Zegen onze gezinnen. Laten het kerkjes binnen de gemeente mogen zijn, waar u gevreesd en gediend wordt. Maar wees ook met een ieder die alleen door het leven gaat. Wilt u ook dan ondersteunen? In het bijzonder willen we u bidden voor onze ouderen. En heel in het bijzonder voor hen voor wie het niet meer gaat om naar uw huis te komen. Heere, wees u met hen. Ook als er eenzaamheid is, verdriet, rouw, ziekte. Maar het kan ook zo zijn dat we hier zijn of thuis meeluisteren en dat er dingen in ons leven spelen waar verder helemaal niemand van af weet. O Heere, mogen we het dan in stilte voor uw aangezicht neerleggen, in het besef dat u alle dingen leidt en bestuurt en de gebeden hoort. Heer, in het bijzonder willen wij u bidden voor de kleine Boas grote boer. Opnieuw moet hij geopereerd worden aan zijn hand. Heere, wilt u meegaan met hem, met zijn ouders? Wilt u de handen van de artsen besturen als ze zijn hand opereren? Maar wilt u dwars door alles heen uw hand ook tonen? Dat hij niet alleen alle dingen leidt in zijn leven, maar dat het ook handen zijn die willen dragen. Tot in eeuwige gewesten, Heere, wilt u dat schenken aan deze kleine jongen, dat hij al vroeg u mag zoeken en dienen en liefhebben. Sterk ook zijn ouders in de begeleiding van hem. Wij bidden nu ook voor onze zuster Witte, die de komende week ook naar het ziekenhuis moet voor een chemobehandeling en een immuuntherapie. Om die ziekte te bestrijden die zo'n ernstige boodschap is. Heere, zoudt u alstublieft haar willen dragen en sparen, maar ook rust willen geven als ze naar het ziekenhuis gaat. Mag zij ervaren in haar leven, samen met haar man en de kinderen, dat er onder haar eeuwige armen zijn. En Heere, mag deze weg ook gezegend worden voor haar ziel. We danken u met broeder Hobbel, die na de operatie weer thuis mocht komen. Heere, uw naam danken wij, dat u hebt gespaard en bewaard. Heere, u kent hem, u weet zijn omstandigheden. Geef dat zijn oog ook in deze weg op u geslagen zal zijn. En wij bidden u ook voor verder herstel in de komende tijd. Geef dat hij u de dank en de eer mag brengen voor wat u schenkt. Zo bidden we u voor een ieder die in nood en smart tot u verheft het angstig hart. Maar zegen ons ook zo hier deze morgen, of als we thuis meeluisteren. Kom met uw Heilige Geest nu we gereed staan om uw woord te bedienen en om er naar te luisteren. Wees in ons midden, druk het woord af in onze harten, scheld de Satan, dat hij niet ons levenshuis blijvend in bezit houdt en onze oren en ogen vasthoudt om niet naar uw woord te horen en het niet te bewaren en niet te zien op Christus. Heere, houdt u de boze op een afstand, opdat Christus gestalte ontvangt in ons hart als die eeuwige en enige behouder van het leven. Mag zo alles in deze dienst uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw heilige naam. Wij bidden het u alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, uw gaven voor de Heer en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Als inleiding op de prediking zingen we dan uit de lofzang van Maria, vers 2, 3 en 5. De lofzang van Maria, vers 2. Want ziet ons Heere daan, zal elk geslacht voortaan alom mij zalig spreken. En ook vers 3, hoe heilig is zijn macht. En vers 5, die stout zijn. En stout is hier een oud-Nederlands woord, dat betekent trots. Die trots zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht. En wat er volgt in de lofzang van Maria, vers 2, 3 en 5, bij de inzameling van uw gaven en als inleiding op de prediking. Dat we straks in antwoord op de prediking zingen uit Psalm 89, het zevende vers. Dus Psalm 89, vers 7, na het Amen. Geliefde gemeente, we leven met elkaar in de lijdenstijd. Die 7 weken voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen. De lijdenstijd. En in die tijd staan we in het bijzonder stil bij de weg die Christus aflegt naar het kruis. En aspecten van die weg. En hoe hij in die weg, en in het bijzonder aan het einde daarvan, de prijs heeft moeten betalen voor de schuld van, ja, van verlorenen. Verlorenen die zichzelf ook zo hebben leren kennen en niet anders meer kunnen dan te vluchten tot Christus. Om hun leven te zoeken en te vinden in Christus. En hij spreekt zoveel van leven. Want, zo lezen we dat in Psalm 45, in zijn lippen is genade uitgestort. Christus spreekt over genade en zaligheid op grond van zijn offer. Dat zijn woorden van genade. Maar in de lijdenstijd is het ook goed om elkaar altijd maar weer die vraag te stellen: waarom doet de Zoon van God dat allemaal? Waarom is die weg gegaan? Waarom is hij op aarde gekomen? Waarom was hij bereidwillig om de weg te gaan naar het vloekhout van het kruis? Want hij wist volmaakt wat die weg zou betekenen. Hij wist dat hij in de diepste diepte door zijn vader verlaten zou worden. Hij wist dat hij de volle toren van God tegen de zonde zou moeten dragen. Hij wist dat hij zou nederdalen ter helle. De totale Godverlatenheid. Hij wist het. En toch wilde hij die weg gaan. Waarom? Gemeente, daar is maar één antwoord op. Liefde. Christus deed dat uit liefde. Ja, liefde voor verlorenen, zeker. Maar allereerst en allermeest uit liefde tot zijn vader. Hij zegt het in Johannes 6, vers 38. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van degene die mij gezonden heeft. De wil van zijn vader doen. Dat is de uitdrukking van Christus' liefde voor zijn vader. En zo is hij gekomen om vaders wil te doen. En als Christus op die weg naar het kruis woorden van zaligheid spreekt, dan zijn dat de woorden van zijn vader. Want alles wat hij doet is de wil van zijn vader. En wat is de wil van de vader? Nou, dat de werken van de Satan verbroken worden. Dat verlorenen, verloren zondaren weer teruggebracht worden bij het hart van de Vader. Dat zijn woord bewaard wordt. Dat het geloofd wordt. Dat het in praktijk gebracht wordt. En dat allemaal door zondaren die dat woord eerst hebben verworpen. Ook het woord met een hoofdletter, Christus zelf. En in Lucas 11 spreekt de Heer Jezus daarover. Op weg naar het kruis. En hij verbreekt de werken van de Satan. En hij spreekt de woorden van zijn vader. En zo doet hij de wil van zijn vader op weg naar Golgotha. En hij onderwijst ondertussen al die mensen die er in Lucas 11 omheen staan over wanneer je nu werkelijk zalig bent. En dat doet hij allereerst tegen een onbekende vrouw die een zaligspreking uitspreekt. Laten we naar de tekst gaan luisteren. We vatten de tekst en het verband samen onder het thema: de zaligmaker onderwijst een zalig sprekende vrouw. De zaligmaker onderwijst een zalig sprekende vrouw. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats helse tegenstand. Dan letten we op het verband waarin deze woorden staan. Vanaf vers 14. In de tweede plaats aardse lofprijzing. Dan letten we op vers 27. En in de derde plaats hemelse zaligheid. En dan letten we op vers 28. Dus de zaligmaker onderwijst een zalig sprekende vrouw. Helse tegenstand, aardse lofprijzing, hemelse zaligheid. Dus allereerst helse tegenstand. Wat een vreselijke spot met het werk van de Heer Jezus. Wat een vreselijke spot komen we tegen in Lucas 11. Wat is dat scherpe verwijt dat vanaf vers 14 en verder klinkt, een vreselijk lijden geweest voor de Heer Jezus. Hij die volkomen rein was, die geen zonde kende, die nooit één onreine gedachte heeft gehad. Die wordt hier gelasterd in vers 15. Hij werpt de duivelen uit door Beelzebul, de overste van de duivelen. Gemeente, ouderen, jongeren, wat is er gebeurd? Heeft de Heer Jezus iets vreselijks gedaan? Integendeel. Hij die ook de eeuwige God is, heeft alleen maar goed gedaan. Hij heeft de werken van de Satan verbroken. Hij heeft iemand die bezeten was door de duivel bevrijd van die satanische macht. De duivel hield de tong en de mond van die man op slot. Hij kan niet spreken, maar Christus bevrijdt hem. En die man spreekt. En geloof maar dat die man direct woorden van dankbaarheid heeft geuit. Dat anderen dat ook konden horen en zien. In Matteüs 12 staat deze geschiedenis ook beschreven. En daar staat erbij dat de menigte van mensen eromheen zich heeft verwonderd. En dat ze in die verwondering zeggen tegen elkaar: is deze niet de zoon van David? En dan wijzen ze naar de Heer Jezus. En gemeente, dan barst alle tegenstand uit de hel los. Want de zonen Davids, dat is de titel voor de Messias. En nu de Heer Jezus hier een duivel uitwerpt, zijn er mensen uit de scharen die de vraag stellen: is dit niet eigenlijk de Messias? Nou, gemeente, de Farizeeën, want die zijn het, zo blijkt uit Matteüs 12, die worden gedreven door haat tegen Gods gezalfde. En dan zeggen ze het. Dan zeggen ze het. Hij werpt de duivelen uit door Beelzebul, de overste van de duivelen. Vreselijk. Gemeente, dit is nu de zonde tegen de Heilige Geest. Wel bewust en verhard tegen beter weten in het werk van Christus benoemen als werk van de Satan. Hij die enkel goed is, bestempelen als een handlanger voor hem die enkel kwaad doet. Wat een verharding. Wat een smaad. En wat is dit voor de Heer Jezus al een lijden geweest. En dan lezen we in vers 16 dat er ook nog anderen zijn. Sommige anderen die de zaligmaker verzoeken. En gezien het verband, in vergelijking ook met Matteüs 12, moet dit om andere farizeeën gaan. Zij willen van hem een teken uit de hemel. Alsof ze zeggen: nee, wij zeggen nog niet dat u de duivelen uitwerpt door de overste van de duivelen. Dat zeggen we niet. Maar wilt u dan wel een teken doen om uw hemelse afkomst te bewijzen? Doet u alstublieft iets bijzonders, zodat we zeker weten dat u niet gedreven wordt door de hel, maar door de hemel. Nou, gemeente, dat lijkt misschien vriendelijker, maar dat is net zo goed helse tegenstand. Want ze willen niet geloven dat Christus de Zoon van David is, de Messias, de Zoon van God. Ook die sommige anderen blijven wel bewust verhard. Maar vanwege al die mensen die er omheen staan, laat de Heer Jezus deze zware woorden niet onbeantwoord. Want wat die Joodse leiders daar zeggen is niet alleen ongerijmd, maar het is ook onjuist. Een koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, dat gaat toch ten onder? Ja, het rijk van de Satan is een werkelijkheid. Maar als hij nou tegen zichzelf verdeeld is, dan zou hij alleen daarom al niet bestaan. Dus dit kan niet wat ze zeggen. Dat betekent ondertussen wel dat er een andere vraag gesteld moet worden. En die stelt de Heer Jezus dan ook aan de fariseeën. Maar jongeren en ouderen, die stelt hij vanmorgen ook aan ons. Want de Heer Jezus draait het om. Want als hij nu wel de duivelen uitwerpt, omdat hij van God komt, omdat hij uit de hemel afkomstig is, hoe sta je dan tegenover Christus? In vers 20 staat het: indien ik door de vinger van God de duivelen uitwerp, dan is het koninkrijk van God tot u gekomen. De Heer Jezus zegt, dan sta ik als belichaming van dat koninkrijk nu vlak voor u. Met andere woorden, dan wordt er van hen, maar vanmorgen ook van u, van mij, van jou, een keuze gevraagd. Aan welke kant sta je nu eigenlijk? Als je nu zijn woord hoort, waardoor hij tot ons komt. Als je ziet op Christus, als je ziet dat hij inderdaad met goddelijke macht door de kracht van de geest de duivelen uitwerpt, omdat hij gekomen is om de werken van de Satan te verbreken, dan stelt dat mij voor de vraag en u ook, van wie zijn wij eigenlijk? Wie is onze eigenaar? Bewaren we zijn woord? Of ben ik nog zoals ik geboren ben? Ja, wel geboren, zo geldt dat voor de meesten van ons, binnen de lichtkring van Gods verbond en woorden. Maar als het koninkrijk van God nu zo dichtbij is gekomen door het woord van de levende Christus, die hier op weg is naar het kruis, ben je dan ook nog zijn tegenstander? Of ben je van eigenaar veranderd? Als het koninkrijk van God nu zo nabij is gekomen, hou je jezelf dan nog steeds staande als vijand van God en vijand van Christus? Of mag je door genade zeggen, mijn enige troost is, mijn enige houvast, dat ik met lichaam en ziel niet meer van mezelf, maar het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Dan heeft hij met zijn bloed volkomen betaald voor al mijn zonden. Ja, dan heeft hij, mijn zaligmaker, mij uit, zo staat het in zondag 1 van de catechismes, mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Net als die man uit vers 14. Daar verlost de Heer Jezus een mens van de inwoning van de duivel. Hoe is het toch mogelijk dat deze Joodse leidslieden denken dat Christus dat zou doen door de duivel zelf? Hoe is het mogelijk? Gemeente, daar is eigenlijk maar één verklaring voor. Ze worden zelf zo gedreven door de Satan dat ze maar één ding willen: Christus op afstand houden. Gemeente, hoe staat het er met u voor? En met jou? Door wie worden wij uiteindelijk geleid? Ik kan het ook anders vragen. Wat dunkt u nu van de Christus? Is hij al jouw eigenaar door het geloof? Weet je daarvan, van dat grote wonder van Gods genade in je leven? Dat je harde hart werd verbroken. Dat je aan de ene kant je verlorenheid ging leren kennen van je leven buiten God en buiten Christus. Dat je je zonde ging leren wegen als vijandschap tegen God. Maar dat je aan de andere kant ook niet meer leven kon zonder deze zaligmaker. Zonder zijn offer. Zonder zijn woord. En gemeente, u weet het wel, dan gaat het er niet om dat je je levenshuis een beetje hebt opgeknapt aan de buitenkant. Dat je een nette jongere bent geworden. Een net kerkmens, zorgvuldig. Maar zonder Christus. Want dan zou je zomaar kunnen denken, ik ben al een heel eind op weg naar het Koninkrijk van God. Want ik ben niet zoals, vul maar in. Nee, als je dat nog denkt, dat je dat opknappen aan de buitenkant dichter bij het Koninkrijk van God brengt, dan heb je het mis. En juist voor zulke mensen vertelt de Heer Jezus in zijn reactie op die lasterende fariseeën eerst een korte gelijkenis. Het gaat over iemand die sterk bewapend is. En het is duidelijk, dat gaat over de duivel. En die duivel denkt dat hij onverslaanbaar is. Maar, zegt de Heer Jezus dan, er is een sterkere. En dan wijst hij op zichzelf. Hij is gekomen om de kop van de Satan te vermorzelen. Om dat helse koninkrijk te gronden te richten. En het hemelse koninkrijk te vestigen. En dat rijk zal in eeuwigheid niet ten onder gaan. En de toepassing is duidelijk. Wanneer je op jezelf vertrouwt. Wanneer je uiteindelijk nog, zelfs als net kerkmens, een burger bent van het rijk van de vorst der duisternis. Wanneer je nog leeft zonder Christus, dan stort op een gegeven moment je levenshuis toch als een kaartenhuis in elkaar. En daarom is het zo van belang, hoe sta je nu tegenover de Heer Jezus Christus? Want in vers 23 zegt hij, wie met mij niet is, die is tegen mij. Wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Er is geen tussenweg. Het is van tweeën één. Hoe netjes je misschien ook leeft. Want dat is de ernstige boodschap. Je kunt ook tegen Christus zijn als je een net kerkmens bent. Je kunt meerdere Bijbels in huis hebben. En Bijbelverklaringen. Je kunt in de kerk zitten en misschien nog graag ook. En toch een gesloten hart hebben voor de zaligmaker die hier zijn woorden spreekt. Ja, het kan zelfs nog erger. Dat je denkt dat je er met een buitenkant bekering bent. Want daarover spreekt de Heer Jezus vervolgens. Iemand uit wie een onreine geest is uitgevaren. En die onreine geest, zo zegt Christus, die zwerft dan zomaar ergens rond. Maar op een dag besluit die onreine geest weer terug te keren naar het huis waaruit hij komt. Het is iemand die heeft besloten om alle zonde uit zijn leven te bannen. Om uiterlijk netjes te gaan leven. Zijn hele levenshuis gaat op zijn kop. In vers 25 staat dat het een huis is dat met bezemen gekeerd en versierd is. Maar weet u wat nou het aangrijpende is van dat levenshuis? Dat huis is niet van eigenaar verwisseld. En gemeente, dat is levensgevaarlijk. Want zo iemand meent misschien wel dat het de goede kant op gaat. Die zonde doe ik niet meer, die verslaving heb ik de deur uit gedaan. Ik lees goede boeken, ik hoor graag Bijbelse preken. Ik vind het belangrijk dat anderen ook zien dat ik het best goed doe. Maar het is een leeg huis. Het is niet in bezit gekomen van een nieuwe eigenaar. En ja, als dat zo blijft, dan zal het laatste van die mens erger zijn dan het eerste, zegt de Heer Jezus. Want zo'n leeg huis, dat laat de duivel niet gaan. Hij neemt 7 andere onreine geesten mee. En neemt uiteindelijk, en dan definitief, in de eeuwige verlorenheid, compleet bezit van dat huis. Gemeente, laten we onszelf onderzoeken. Er is echt maar 1 ding van belang. Zijn wij van eigenaar veranderd? Zijn we het eigendom geworden van Jezus Christus, die getrouwe zaligmaker, die hier zijn woord spreekt en die ook vanmorgen trouwens gewillig is om het grootste bouwval in bezit te nemen? In eigendom te nemen. En dan gaat het niet om een buitenkant bekering. Hoe goed het ook is dat we in allerlei dingen willen leven naar Gods geboden. Ja, die ijzer is zelfs op ons. Maar daar hoort wel de waarschuwing bij. Dat als al die veranderingen niet samengaan met bekering, dan hoort daar die waarschuwing bij van de Heer Jezus aan het einde van de bergrede. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Net zoals hij dat zelf doet. Met andere woorden, daar zegt de Heer Jezus, die mij volgt en mijn woord niet alleen hoort, maar ook bewaart. En terwijl de Heer Jezus dat allemaal spreekt tegen die menigte van mensen, te midden van die helse tegenstand, dan klinkt er opeens een stem van een vrouw. Plotseling. Zomaar, midden uit die groep mensen die daar staan te luisteren. En dat brengt ons bij het tweede. Aardse lofprijzing. En het geschiedde als zij deze dingen sprak. De Heer Jezus spreekt dus over die listen van de vorst der duisternis. Hij weerstaat de fariseeën en dan wordt de zaligmaker opeens onderbroken door een vrouw. Wie roept daar? Dat weten we niet. Haar naam staat er niet. Een zekere vrouw verheft haar stem. Ze fluistert niet, ze mompelt niet. Iedereen van die schare mensen die daar staat te luisteren, die kan het horen wat ze zegt. En ze richt zich tot de Heer Jezus. Zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij hebt gezogen. Deze onbekende vrouw spreekt een zaligspreking uit. De kracht van zijn woorden, het sterke weerwoord tegen de fariseeën, dat wekt bij deze vrouw bewondering. Nou gemeente, dat is toch wel een andere reactie dan die vreselijke reactie van de fariseeën. Zij spraken lastelijke woorden. Zij beschuldigen de Heer Jezus van een verbond met de duivel. Hoe anders spreekt deze vrouw? Ze is zo onder de indruk van Jezus' woorden dat ze zich niet kan bedwingen en deze zaligspreking hardop uitspreekt. Zalig. Volmaakt gelukkig. Wie? Nou, eigenlijk spreekt deze vrouw de moeder van de Heer Jezus zalig. Ze zegt eigenlijk, wat ben je toch enorm gelukkig als je zo'n wijze rabbi als zoon hebt. En dat ze zijn moeder bedoelt, blijkt uit het feit dat ze de lichaamsdelen van een vrouw noemt die horen bij het krijgen van kinderen. Zalig is de buik, zalig zijn de borsten. Het was trouwens onder de Joden een bekende uitdrukking om aan te geven hoe groot het geluk en het welzijn van een moeder is. Want het geluk en welzijn van een moeder, ligt in het welzijn van haar kinderen. En dat drukte de Joden uit door die moeder nadrukkelijk te benoemen met haar specifieke kenmerken. Zalig is de buik. Denk maar aan de oude Jacob. Als hij op zijn sterfbed ligt, dan komen één voor één zijn zonen langs. En die krijgen een zegen. Dat kunnen we lezen in Genesis 49. En als dan Jozef voorbij komt en hij een zegen krijgt, dan zegt vader Jacob allereerst: Jozef is een vruchtbare tak. En dan vervolgt hij door te zeggen dat God hem gezegend heeft en zal zegenen met de zegeningen der borsten en der baarmoeder. Nou, zo doet deze onbekende vrouw dat ook in Lucas 11. Zij prijst de moeder van Jezus zalig vanwege de grote wijsheid die ze hoort van haar zoon. En zo'n zoon wordt in Spreuken 23 een wijze en een rechtvaardige genoemd. Gemeente, met deze lofprijzing, deze zaligspreking wil deze vrouw de grootheid en de wijsheid van Christus aan iedereen die daar staat laten horen. En of zij letterlijk aan Maria heeft gedacht, dat weten we niet. Maar wij weten dat het om Maria gaat. En wat had Maria ook alweer gezongen? Toen ze dat grote wonder hoorde dat zij de moeder van de zaligmaker zou worden. En toen ze bij Elisabeth was. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken, alle geslachten. Daarom hebben we dat zojuist ook gezongen. Trouwens, toen Maria bij Elisabeth was, was het toen Elisabeth zelf niet die ook haar stem verhief. Kunnen we lezen in Lucas 1. En zij, Elisabeth, riep uit met grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen. Het is eigenlijk hetzelfde als wat deze vrouw zegt. Zalig is de buik die u gedragen heeft. Maar Elisabeth zegt nog iets. En gezegend is de vrucht van uw buik. En gemeente, daar hebt u nou precies het verschil met deze zalig sprekende vrouw uit Lucas 11. Die spreekt daar grote bewondering uit. Ze prijst de moeder van de Heer Jezus gelukkig. Ze maakt wellicht, zonder dat ze Maria kent, Maria bijzonder. Wat een uitzonderlijke moeder. Als je toch zo'n zoon hebt. En dan? Je bent geneigd om aan die vrouw te vragen: heb je nog meer te vertellen? Net zoals Elisabeth, gezegend de vrucht van uw buik, heb je dat ook nog te vertellen? Nee. Zalig is de buik, zalig zijn de borsten, en daar blijft het bij. Verder komt het niet. Gemeente, als je zo oppervlakkig leest, dan denk je, dit is voor de Heer Jezus toch veel aangenamer om te horen dan wat de fariseeën zeiden. Eindelijk iemand die hem wel bewondert. Eindelijk die hem wel lijkt te volgen. En ze schaamt zich niet, want ze roept hardop en luid haar stem verheffende. En toch, er hapert wat. Deze onbekende vrouw blijft steken op het niveau van de aarde. Het is een aardse lofprijzing over een gelukkige moeder en een bijzondere zoon. En ze bewondert de moeder vanwege die zoon. En daarmee bewondert ze op zich wel die zoon, maar verder dan bewondering komt het niet. En gemeente, daarmee is dit ook lijden voor Christus. Als u, als jij, als ik hem wel bewonder, maar vervolgens hem niet nodig heb. Als je wel je verwondering uitspreekt, maar onbekeerd zonder je zonde te belijden deze Christus nodig hebt. Dat je net zoveel bewondering hebt als deze onbekende vrouw. Dat je graag zijn woorden hoort. Dat je zijn woorden leest. En dat je je bewondering ervoor uitspreekt. En vervolgens doorleeft zonder hem. Gemeente, jongeren, ouderen, zijn wij dat, die vrouw? Wel bewondering. Geen bekering. Maar is het dan verkeerd wat deze vrouw zegt? Nee, het is op zichzelf niet verkeerd. Want de wijsheid en de grootheid van Christus, die zijn ook groot en krachtig. En zijn moeder Maria, ja, die is ook gelukzalig. Ze neemt een unieke plaats in de heilsgeschiedenis. Maar Maria is dan wel zalig, maar niet vanwege het feit dat ze Jezus onder haar hart gedragen heeft en gezoogd heeft. Weet u waarom Maria zalig is? Omdat deze zoon haar op zijn hart gedragen heeft. En daar wil de Heer Jezus deze vrouw en ons vanmorgen op wijzen. Die aardse lofprijzing is niet verkeerd, maar het gaat om de hemelse zaligheid. Dat brengt ons bij het derde. Hemelse zaligheid. Jongens en meisjes, als de Heer Jezus geboren is in de stal in Bethlehem, en je leest dat in Lucas 2, dan lees je iets bijzonders over de moeder van de Heer Jezus. Jullie weten dat verhaal natuurlijk wel. In de nacht zijn daar herders en die zijn bij hun schapen in het veld en opeens is daar een engel en die vertelt hen dat de zaligmaker geboren is. En dat ze die kunnen vinden in een stal, in een kribbe. En als hij dat gezegd heeft, verschijnt er een heel koor van engelen. Ere zij God in de hoogste hemelen. En als die engelen dan weer weg zijn, dan gaan die herders ook naar de stal. En dan laten ze hun schapen achter, want ze willen naar de zaligmaker toe. Naar de Messias. En als ze daar dan komen, dan zien ze inderdaad Maria en Jozef, het kindje, liggen in de stal. En dan vertellen ze alles wat ze gehoord en gezien hebben. En op een gegeven moment gaan ze weer weg. Nee, dan gaan ze niet terug naar hun schapen. Dan gaan ze het stadje Bethlehem in en dan gaan ze tegen iedereen die daar is vertellen wat ze gehoord en gezien hebben. En de mensen in Bethlehem die het horen, gaan die ook naar de stal? Willen die ook zo snel mogelijk bij de Heer Jezus zijn? Weet je wat er staat in Lucas 2? Dat die mensen het horen, het woord over de zaligmaker, en dat ze zich verwonderen. Bijzonder verhaal. En ze gaan gewoon weer verder aan het werk. Maar ze gaan niet. Maar als die herders weg zijn, lees je ook nog iets over moeder Maria. Want die doet iets anders. Er staat in Lucas 2, maar Maria bewaarde deze woorden alle tezamen en overlegde die in haar hart. Dat doet Maria met de woorden die gezegd zijn over haar zoon, de Heer Jezus Christus. Ze bewaart ze in haar hart. Wat betekent dat? De woorden over de Heer Jezus en van de Heer Jezus bewaren in je hart. Nou, dat betekent dat je ze niet alleen hoort, maar dat je ze ook gelooft en doet. Dat je niet zegt, nou ja, dat zijn maar woorden, bijzonder. En je gaat gewoon door, je vergeet ze weer. Dan bewaar je zijn woorden niet. Nee, bewaren in je hart, dat betekent, die woorden zijn zo kostbaar voor je. Omdat die woorden gesproken zijn door de Heere zelf. Dan geloof je dat het zijn stem is, zijn woorden voor jou. Doe jij dat ook? het woord van de Heere bewaren in je hart? Dat je ze werkelijk gelooft met heel je hart? Ja, dat je gezondigd hebt. Dat je gered moet worden. Dat zijn woorden van de Heere. Maar ook dat woord dat er een verlosser is. De zaligmaker. Dat hij Jezus heet. En dat hij gekomen is om ook zondige jongens en meisjes te verlossen. Hun zonden te vergeven. Bewaar je dat woord ook in je hart. Geloof je dat woord. Als je dan bidt. Dat doe jij toch wel. Als je dan bidt, zeg je het dan. Heer, ik heb gehoord uit uw woord dat ik een zondaar ben. Dat ik niet doe en niet zeg en niet denk wat u van mij vraagt. Dat ik zo vaak verkeerde gedachten heb, verkeerde woorden spreek, verkeerde dingen doe. Maar ik heb ook uit uw woord gehoord dat u, Heer Jezus, de zaligmaker bent. Dat u zondaren wil redden en verlossen. Heer, red mij ook. Dan bewaar je de woorden van de Heer in je hart. Gemeente, als de Heer Jezus deze onbekende vrouw die zaligspreking hoort uitspreken, die eigenlijk over zijn moeder gaat, dan gaat hij die zaligspreking niet weer leggen. Maar hij voegt er iets aan toe. Deze vrouw moet niet alleen haar bewondering uitspreken over zijn moeder. Ze moet leren doen wat zijn moeder deed. Zij bewaarde al de woorden die over haar zoon gesproken werden in haar hart. En ze geloofde ze en ze leefde eruit. Zo heeft moeder Maria naar Simeon staan luisteren. Toen ze het kindje Jezus kwamen voorstellen in de tempel en de offers tot haar reiniging brachten. Toen heeft ze het gezien dat Simeon dat kindje in zijn armen nam en de Heere loofde. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En vervolgens heeft ze die woorden die Simeon gesproken heeft tot haar in haar hart bewaard. Dat er een zwaard door haar ziel zou gaan. En dat is gebeurd. Toen ze daar stond op Golgotha, daar hing haar zoon. Maar meer nog, daar hing haar zaligmaker. Toen gebeurde dat woord dat ze in haar hart had bewaard. Toen hing hij daar. Uit eeuwige liefde tot haar als zondares. Hij ging voor haar de dood in, om haar te redden van het verderf. Zo deed de Zoon van God, de zaligmaker, de wil van zijn vader. Deze onbekende vrouw uit Lucas 11, maar ook wij allemaal, wij moeten niet blijven steken bij een aardse lofprijzing op moeder Maria. Het moet verder. En daarom onderwijst de zaligmaker deze vrouw. Hij zegt niet dat het niet waar is wat ze zegt. Maar hij zeide. En dan zegt hij niet nee. Ja. Maria is zalig. Maar weet je waarom? Zalig zijn degenen die het woord Gods horen. En hetzelfde bewaren. Gemeente, jongeren, ouderen, dat is ook voor ons in deze lijdenstijd van belang. Dat we het woord van de lijdende Christus niet alleen horen, maar ook bewaren. Geloven. Dat onze ziel naar hem uitgaat. Want anders kunnen we ons verwonderen. Dan kunnen we zelfs ons levenshuis met bezemen keren en versieren, maar het blijft leeg. Dan hoor je het woord wel, maar dan bewaar je het niet. Dan geloof je het uiteindelijk niet, omdat je er niet uit leeft. En dat is levensgevaarlijk. Want zo'n opgeknapt huis Zo'n buitenkant bekering betekent dat je levenshuis nog niet van eigenaar is verwisseld. En dan komt er een dag dat de duivel met versterking je levenshuis helemaal inneemt. En dan ga je verloren terwijl je je wel hebt verwonderd, maar niet hebt bekeerd. Dat je het woord van Christus hebt gehoord, maar niet werkelijk hebt bewaard in je hart. Gemeente, wat ontbreekt er bij deze onbekende vrouw die die zaligspreking uitspreekt? Wat ontbreekt er nou bij die vrouw? Liefde. Liefde tot deze zaligmaker. Want in een andere evangelie, Johannes 14, heeft de zaligmaker op weg naar het kruis erover gesproken. Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen komen, en dan komt het, en woning bij hem maken. Zalig die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Want dan blijft het levenshuis niet meer leeg. Ook al ben je aan het bewonderen, ook al heb je het opgeknapt. Nee, dan gaat het van eigenaar verwisselen als je het woord bewaart. En wij zullen komen en woning bij hem maken. Dan verbreekt de Heilige Geest de gesloten deuren van je hart. En hij maakt er zijn woning van. De woning van Christus. Ja, dan is er ook verwondering. Hemelse verwondering. Dan gaat het om verwondering. En dat is bij deze vrouw niet zo. Dan gaat het om verwondering die opkomt uit een verbroken hart en een verslagen geest. Dat is verwondering die uitloopt op aanbidding. Aanbidding vanwege Gods ontfermende liefde dat hij je in Christus heeft aangezien. Dat hij de duivel en de dood en de zonde heeft overwonnen. Dan is er aanbidding vanwege het feit dat Christus de eigendomsrechten van je levenshuis heeft verworpen. Verworven. Dat staat trouwens ook in zondag 1 van de catechismus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En mij uit alle heerschappij, eigendomsrechten, alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Gemeente, kent u dat? Zeg en zing je die belijdenis uit zondag 1 mee in je hart. Want daar moet het wel toe komen in je leven. Want in Johannes 14 zegt de Heer Jezus ook het tegenovergestelde. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En daarom vanmorgen die indringende vraag naar u en jou en mij en ons allemaal. Wat dunkt u van de Christus? En dan ga ik ervan uit dat niemand hier instemt met wat de fariseeën daar zeiden in hun helse tegenstand. Die lastelijke woorden. Maar nog een keer, bent u dat? Ben jij dat, die onbekende vrouw? Dat je niet verder komt dan die aardse lofprijzing, enige verwondering, meer niet? En dan ga je weer naar huis en dan ga je weer over tot de orde van de dag. Je hebt je huis misschien wel met bezem gekeerd. De boel een beetje versierd, alles netjes in godsdienstig opzicht. Maar gemeente, dan bewaar je de woorden niet van deze leidende zaligmaker. Want zijn woord bewaren betekent hem van harte liefhebben. Hem volgen, ook in je dagelijks leven. Niet anders willen dan de wil van zijn Vader doen. En als je zijn woorden nog niet bewaart, dan klinken deze woorden van Christus op weg naar het kruis als een waarschuwing en aansporing. Je bent alleen maar zalig als je Gods woord, zijn eigen woord, niet alleen hoort, maar ook bewaart. Of is het al anders? Heb je hem lief? Net zoals moeder Maria, omdat hij je eerst heeft lief gehad. ja, dan ben je zalig. Want zalig ben je als deze zaligmaker de liefde van je leven is geworden. Dan ga je zijn woord bewaren. Dan ga je zijn woorden geloven. Dan ga je erop rusten. Dan doe je met verlangen iedere dag je Bijbel open. Dan ben je zalig omdat hij je op zijn hart heeft gedragen en zo naar het kruis is gegaan. Ja, dat hart wat jij vertrapt hebt door je zonde. Maar hij heeft je lief gehad tot het einde, tot op het kruis houdt, tot in eeuwigheid. O liefde, die om zondaars te bevrijden zo zwaar wou lijden. En als zijn woord dan spreekt over die liefde van de zaligmaker voor verlorenen, dan gaat er toch binnen in je hart iets trillen, of niet? Dan komt er toch iets van aanbidding. Dan wil je niet anders dan zijn woord bewaren. Want dan is het woord dat je liefste spreekt. Het woord dat van God komt. Ja, het woord dat hij zelf is. Ja, zalig zijn degenen die het woord van God horen en hetzelfde bewaren. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Genadige en ontfermende Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, uw naam willen wij danken voor het woord van uw genade. Het tegelijk ook een ontdekkend woord, met die klemmende vraag voor ons allemaal, hoe we naar uw woord luisteren. Of we het aanhoren en het feitelijk naast ons neerleggen en misschien ons levenshuis schoonmaken, maar zonder u. En dat we u, Heer Jezus Christus, misschien wel bewonderen, maar meer niet. Of dat we uw woord ook daadwerkelijk bewaren. Dat woord van u, met heel ons hart ook geloven. Niet zonder u, Heer Jezus, kunnen leven. En zo ook ons dagelijks leven inrichten. Uw woord bewaren, omdat u uiteindelijk zelf dat woord bent. Heere, mag het van ons allen gelden. Van jong tot oud. Voor het eerst in ons leven, maar ook steeds weer opnieuw. In het leven van de heiligmaking van uw kinderen. Welzalig is het woord. Welzalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen in het licht van uw goddelijk aanschijn voort. Ja, mogen we dan ook ervaren wat we zongen, dat uw goedheid ons toestraalt, uw goedheid in de Heere Jezus Christus, en dat uw macht ons in het lijden draagt. Geef dat we zo uw woord verder zullen overdenken en als dat mogelijk is erover zullen spreken. Vergeeft u alles wat niet was in deze dienst naar uw heilige wil. Wees met ons, geef een gezegende zondag, bewaar ons op weg naar huis. Wees met ons als we thuis zijn. Wees in het bijzonder bij hen die daar alleen zijn en dat moeilijk vinden. Schenk hen ook uw nabijheid. Laten we ons vanavond ook in getrouwheid weer rond uw woord scharen. Als we zullen horen over het verdonkerde goud dat weer gaat blinken door uw genade. Wij bidden u dat alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen uit Psalm 2, het zevende vers. Welzalig hij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En wat er volgt, het is Psalm 2, vers 7 tot besluit. Ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.